Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Nou, van Wilders nou op zeggen, maar erg Europa-minded is hij in ieder geval niet. Dus daar komt echt een nieuwe verhouding tot Europa gaat eruit komen.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
He he, zo, nog even bijkomen hoor.
Ja. Kijk,
ja, als je dit luistert, is er natuurlijk ligt de verkiezingsuitslag alweer een tijdje achter ons. Maar wij nemen dit op donderdag. Ja. Dus het was in ieder geval voor mij een kort nachtje. Dus ik voel hem nog wel. Waar was jij, Martin, op het moment van de eerste exit poll?
Ja, ik zat gewoon op de bank.
Ik wou net zeggen, ik zag je niet rondlopen.
Nee, ja, ik was niet nodig op de redactie. Dus dan blijf ik gewoon thuis en loop ik alleen maar in de weg.
Ja, en dus, je zat op de bank en je bleef ook zitten. Of sprong je op?
Nee, ik sprong niet op.
Zakte
nee.
Je dieper weg?
Misschien wel een
gleed
beetje.
Je eraf?
Ja, nee, ik zat op de bank. Ik zat mee af te tellen. En toen was het ook eigenlijk meteen klaar. Dus je mist ook al een beetje zo'n spanning die opgebouwd wordt. Hè. Ik dacht eerst nog, ja, dit is maar een exit poll. Dat kan nog enorm bij worden gesteld. Maar dat valt ook allemaal reuze mee. Dat is vrij betrouwbaar allemaal. Ja, dit was toch wel een extremere uitkomst dan vooraf was verwacht.
Mm-hmm. Ja. En welk gevoel overheerste?
Ja, toch ook wel lichte verbijstering. Dat je, bedoel, dat je ook probeert te begrijpen, oké, maar waarom precies? Bedoel, een beetje gemengde gevoelens. Aan de ene kant denk ik, ja, weet je, er was ook alle reden voor mij om de zittende coalitie electoraal af te straffen. Ik verbaas me erover dat de VVD mogelijk toch de winnaar zou gaan worden. Of in ieder geval de grootste zou gaan worden. Denk ja, na alles. Ja, na 13 jaar Rutte. Hij heeft echt niet alles fout gedaan. Helemaal niet. Dan moet ook weer niet te negatief zijn. Maar er zijn ook heel veel crises totaal niet opgelost. Maar ja, dat je na 13 jaar premierschap met een nieuwe leider probeert. Zou het heel bijzonder zijn als je gewoon de macht continueert. Dat zou wel heel. Maar dit had ik toch echt niet helemaal zien aankomen. Ja, denk ik heel veel mensen niet. Ik was wel enigszins verbijsterd. En ook wel verrast dat een Geert Wilders, die natuurlijk in de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk extreme standpunten heeft gehad. En die nog steeds ook in zijn verkiezingsprogramma heeft. Toch vrij snel, zowel politiek als maatschappelijk geaccepteerd is geraakt. Op het moment dat hij een iets mildere toon aanslaat. Dus dat vind ik ook wel heel opvallend. En wat zegt dat? Dat zegt ook iets toch ook weer over heel veel onvrede in de samenleving die zich op deze manier manifesteert. Dus dat is een signaal waarvoor mij de politiek sowieso iets mee moet. En dat raakt ook aan allerlei onderwerpen waar ik natuurlijk van bezig ben. Dat gaat ook over bestaanszekerheid en inkomen, over migratie, arbeidsmarkt, gezondheid. Nou, allerlei thema's die ook in de podcast voorbij komen. Dus dat gaat echt wel veel verder dan alleen maar politiek. Ook wel gewoon over economisch-maatschappelijke onderwerpen.
Ja, nou in hoeverre dat constructieve weekje, zoals je Zielges het smalend noemde, dan ook echt bijgedragen aan deze winst. Dat laten we dan maar over aan de politieke duiders. Precies. Maar jij noemde een hele hoop thema's op en daar gaan we het allemaal over hebben.
Heel goed.
Want Nederland rechtsaf kopten wij de ochtend na de verkiezingen. De kiezer heeft gesproken en de kiezer wil in meerderheid een rechtsere koers. Wat zou dat betekenen voor onze economie? Hoe denkt het bedrijfsleven over een eventuele premier Geert Wilders? Of een coalitie met daarin de PVV en het NSC? En wat betekent de verkiezingsuitslag voor de positie van de polder? Daar gaan we het deze kwestie van centen allemaal over hebben.
35 zetels! De grootste partij van Nederland!
Wij zijn democraten, de democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen.
Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden. En het voortouw ligt nu niet bij ons.
Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden.
Ja, hoop verhitte teksten en dan eindigen we met Omtzigt die toch weer een beetje het doet imploderen.
Ja, nee, zeker. Ja, je kan ook zeggen, hij is in ieder geval rustig en genuanceerd. Ja, maar ja, het zakt ook wel een beetje in, nooit, hè? Maar goed. Ja.
Het is tijd dat Nederlanders weer kunnen doen wat in een rijk land als het onze normaal zou moeten zijn. Rondkomen, geld overhouden in de portemonnee om normaal van te kunnen leven zonder financiële stress. Bestaanszekerheid, dat is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Daar kwam ook deze quote uit. Er wordt er meteen een heel rijtje maatregelen opgesomd. Verlaging btw op boodschappen, lagere belastingen btw op de energierekening, verhogen wettelijk minimumloon, verhogen van de huurtoeslag, verhoging ouderenkorten, schrappen vliegtax. Nou, nog een paar dingen als je dat zo leest. En dan denk je van als de PVV ook maar de helft van die voorstellen kan verwezenlijken, betekent deze verkiezingsuitslag in ieder geval een feestje voor onze portemonnee, Martin.
Maar dit moeten we ook allemaal weer betalen. Dus daar vragen we me af hoe dat allemaal gaat gebeuren. Hè? Bedoel, dit is eigenlijk iets wat we allemaal zelf betalen. Bedoel, ja. Er staat niet in een of andere geldboom. Ook Geert Wilders heeft hij niet. Dus in die zin is het toch wel één grote mistwolk. Ja. Bedoel, de uitkomst is duidelijk. Bedoel, hoe die portemonnee gestut moet gaan worden. Maar hoe dat allemaal gefinancierd wordt, is natuurlijk volstrekt onduidelijk. En wat hiervan over gaat blijven in eventuele coalitieonderhandelingen, formatie, is natuurlijk nog helemaal niet helder.
Nou, ik wilde vragen, heb jij het programma überhaupt al tot achter de komma bestudeerd? Maar er staan inderdaad weinig berekeningen in.
Ja.
Maar had jij dat PVV-verkiezingsprogramma een beetje helder voor de geest woensdagavond?
Nee, dus niet. Nee, zeker niet. Nee. Ook omdat het natuurlijk vooral uit one-liners bestaat. Ook omdat...
De bedoeling daarvan is dat je ze goed kan onthouden.
Ja, zeker. En dat helpt ook wel. Dus ik heb het ook wel vrij snel alsnog tot me kunnen nemen. En ik verschuil me een beetje achter de illustere Wim Suiker. Daar is hij weer. De gepensioneerde CPB'er die nadat de Telegraaf hem interviewde overal is verschenen als een soort schaduwrekenaar.
We moeten eigenlijk een portret ophangen hier van de man. Een soort statieportret.
Hij heeft dus alle programma's doorgerekend van partijen die niet naar het Centraal Planbureau zijn gegaan. Waarvan er mogelijk dus drie van in een coalitie gaan komen. En met de PVV heeft hij had hij zijn hand nog niet aan gebrand. Omdat het was gewoon geen beginnen aan. Ik bedoel, ja, weet je, eenregelige stellingen kun je niet doorrekenen. En nu heeft hij dat in allerijl alsnog gedaan. Het zegt wel iets over... Ja, weet je, de PVV is natuurlijk al best wel een lange tijd een vrij stabiele factor in zetelaantallen. Tussen de 15 en de 20, voor mij een keer iets meer dan dat. Maar werd altijd uitgesloten en deed nooit mee. En dan was het dus ook minder relevant. En grofweg weten we ook wel een beetje wat hij wil. Mm-hmm. Maar ja, nu zal zijn programma op een manier toch de basis vormen voor eventuele onderhandelingen en wordt het plotseling alsnog relevant. En dan lopen wij er tegenaan, maar hij zelf straks ook. Van, ja. Dit moet allemaal concrete invulling gaan krijgen.
Ja. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de polder? Dat dit allemaal niet is doorgerekend en misschien niet en ook allemaal niet duidelijk is waar dat geld dan vandaan moet komen. Datzelfde geldt voor de plannen van het NSC en voor de plannen van BBB, wat je zegt. Dat zijn drie partijen die mogelijk een coalitie gaan vormen.
Ja, dat is in zekere zin is natuurlijk een black box. Wat hier. Kijk, normaal gesproken was het zo dat, dat in de loop van de jaren zijn er steeds minder politieke partijen geweest die naar het planbureau zijn gegaan. Het is verder ook niet heilig dat planbureau, maar het helpt wel om een soort onafhankelijke doorlichting te krijgen van je plan. En dat je ook gewoon cijfermatig weet wat behelst het allemaal precies. Dan moet je ook, ben je ook verplicht om duidelijk te maken per voorstel dat je hebt om te kwantificeren. Maar hoe ga je dat precies doen? Als je belasting wil verlagen, wat voor tarief dan precies? Nou, bij Wilders is bij die boodschap wel duidelijk. Dat gaat gewoon van 19% naar 0% btw. Nou, dat is nog wel redelijk concreet. Maar als je de belastingen van de mensen gaat verlagen, waar hebben we het dan precies over? Wat gaan we de toeslagen doen? Nou, als je dat dus allemaal nu niet hebt, bij drie van de vier partijen, dan wordt het ook in die formatie ook ongewisser wat daar eventueel een compromis uit zou kunnen zijn. En anders had je in ieder geval al drie, vier doorrekeningen van de partijen die met elkaar mogelijk in zee gaan. En heb je al een beetje een idee, ook voor de lobby van het werkgevers en het vakbonden, waar het ongeveer heen gaat. En hier is dat natuurlijk nog heel spannend.
Kan dat ook betekenen dat zo'n formatie dan langer gaat duren, omdat je het allemaal nog moet uitrekenen?
Ja, dat kan. Ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd, al heel praktisch. Ik bedoel, als deze partijen weigerden om het te laten doorrekenen, zijn ze dan wel bereid om het te laten doorrekenen als het straks in een regeerakkoord staat op wit gaan zetten? Of kiezen ze dan voor om het in het regeerakkoord ook vaag te houden? Die suggestie heeft Pieter Omtzigt natuurlijk wel gedaan. van we moeten gewoon algemene plannen opstellen. En dan gaandeweg de rit, dan zien we wel. In samenspraak met de Tweede Kamer.
Ja.
Als dat het is, dan kan de formatie weer vrij snel gaan. Dus, ja. Dus ik ga me niet wagen aan voorspellingen over het tempo van de formatie. We weten ook dat Pieter Omtzigt vrij lang doet over het maken van een verkiezingskrant bij de Telegraaf. Dus misschien doet hij ook al heel lang over het maken van een regeerakkoord. Dus daar zitten ook weer karakterologische. En we zitten nu nog in een fase dat nog helemaal niet duidelijk is of de VVD om wil. Maar goed, nee. Tegen de tijd dat de luisteraar dit hoort, is daar misschien alweer meer duidelijkheid over. Maar het is wel echt heel anders dan anders. Dat als deze vier partijen met elkaar gaan onderhandelen, drie daarvan. Ja, zich niet aan de Haagse mores hebben gehouden. En dat is een legitieme, dat mag allemaal. Het is geen plicht. Dus ik vind het is voor de transparantie niet goed. En voor de verantwoording afleggen over wat je wil, vind ik het allemaal niet goed. Maar dat mag natuurlijk best. Je mag zeggen, ja, ik geloof daar allemaal niet in. Maar dan maakt het wel lastiger om elkaar straks te verstaan. Want je moet op een gegeven moment, moet het toch concreet gaan worden. En daar horen ook gewoon getalletjes bij.
Ja. Ingrid Thijssen van VNO-NCW, die hoorden we donderdagochtend bij WNL onder andere. En die zei in reactie op de uitslag van, nou ja, voor Nederland is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en zo snel mogelijk dat problemen worden opgelost. Ja. Beetje algemene reacties. Jij vertelde me voor de opname over een onderzoek dat VNO-NCW en MKB Nederland vorige maand hebben laten uitvoeren onder ondernemers. En daarin werd ook gevraagd naar wat ze van plan zijn te gaan stemmen.
Ja.
Kwam de PVV er ook als grootste uit de bus?
Nee, sterker nog, de PVV werd niet eens genoemd in het hele onderzoek niet. Dat is wel, ik vond het wel opmerkelijk. Ik bedoel, dat zegt ook wel iets over hoezeer de PVV voor heel veel mensen, dus ook voor mij, een lange tijd buiten beeld was. Tot in die laatste paar, 1-2 weken dat ineens de zaak begon te kantelen. Maar ik vond het wel opvallend. 1 november kwam dat naar buiten. Ze doen altijd bij landelijke verkiezingen, doen werkgeversorganisaties ook altijd een soort schaduwverkiezing onder hun eigen achterban. Wat stemmen ondernemers? Nou, daar was ook duidelijk dat de VVD enorm inleverde. Bij de vorige verkiezingen ging nog 48% van de ondernemersstem, bijna de helft, dus naar de VVD. En dat was gezakt van 48% naar 30%. Dat was een enorme klap. Het aandeel weet niet was heel veel groter geworden. Op zich niet gek. Als je vergeleken met wat ben je van plan te stemmen met de vorige verkiezingen. En bij de vorige verkiezingen is weet niet een beetje raar. Maar dus op zich is dat logisch. Maar de VVD werd expliciet genoemd. BBB werd genoemd. Omtzigt werd genoemd. D66, GroenLinks, PvdA. En verder was het de categorie overig en weet niet.
Ja.
En in overig, wat 15% was, daar zat dus blijkbaar ook de PVV in. Maar als factor, het werd ook gewoon überhaupt niet opgenoemd. En dat was voor mij weer illustratief van, oh ja, dat was de werkelijkheid 3 weken geleden. Dat was eigenlijk niet zo relevant. En die relevantie is natuurlijk in korte tijd enorm toegenomen. En nu moeten de werkgevers en vakbonden moeten zich gaan verhouden tot deze uitslag. En dat wordt nogal best wel een worsteling. Dus je ziet zowel van VNO-NCW als van de FNV vrij brave persberichten met een wat zalvende toon. Omdat ze denken, ja, de kiezer heeft gesproken. Dus dit is ook een signaal naar ons toe. Dat zit erin. B, we moeten hiermee gaan dealen of we het nou leuk vinden of niet. Gaan zitten toeteren à la Timmermans, die natuurlijk een oppositierol dan zou gaan krijgen. Ja, dat kun je als werkgeverslobby gewoon niet permitteren. Ja, en ze moeten ook rekening mee houden dat onder hun eigen achterban, zowel bij ondernemers als bij werknemers, lid van de vakbond, ook heel veel PVV-semmers zullen zitten. Al bleek dat uit die peiling van ondernemers toen nog niet. Nee. En dat is natuurlijk ook wel interessant. Dat je als meer dan 2,5 miljoen mensen PVV hebben gestemd, ja, dan zijn die ook gewoon, zitten er ook mensen bij de lid zijn van de vakbond.
Stap 1 zou misschien zijn om even te inventariseren die 23% op welke partij ze dat nu uiteindelijk hebben gestemd.
Ja, precies, die weet niet wat is het geworden. En dus de ondernemers zitten daar ook heel dubbel in. Die maken zich zorgen over onze internationale uitstraling. Hoe moet dat eigenlijk? We hebben bij een handelsmissie.
Mm-hmm.
Stel, we gaan op missie naar een Arabisch land. Ik zeg maar wat. En premier Wilders gaat dan mee. Hoe ziet dat er precies uit? Dat levert toch wel interessante vraagstukken op en dilemma's.
Ja.
Dat is een aspect. Hoe gaat zo'n mogelijk kabinet zich opstellen in Europa? Terwijl ondernemers natuurlijk belang hebben bij internationalisering en open blik naar het buitenland. Ja, zijn dit vier partijen waar de blik eerder naar binnen gericht zal zijn. En de vakbonden zien natuurlijk een partij die aan de ene kant heel rechts is op een aantal standpunten rondom migratie en islam. Maar vrij links op sociaal-economisch gebied. Dus de vakbond, voor de vakbond is de PVV bepaald geen natuurlijke vriend. Maar ook niet per se op alle vlakken een natuurlijke vijand. En ik denk dat de FNV, dan mag jij weer iets vragen, want ik begin enorm te ratelen. Maar ik denk dat de FNV daar ook heel dubbel in zit. Want de FNV is in de loop van de jaren ook steeds verder gaan politiseren. Door zich aan te sluiten bij antiracisme demonstraties. Er zijn bepaalde bestuursleden van de FNV die vinden dat ze die kant moeten gaan. Dan ga je politieke kleur bekennen. Ture Elsinga was aanwezig bij de Extinction Rebellion bezetting op de snelweg. Dus pro-klimaat. Hij zei het was pro-groene banen. Ja, daarmee kies je ook gewoon politiek stelling. En nu moet je wielen en dealen met een partij die voor jouw gevoel politiek dus ver van je afstaat, maar misschien helemaal niet zo ver afstaat van hun eigen leden.
Nee, je noemt een aantal hele interessante dingen al meteen, waar we zo op doorgaan. Misschien nog heel...
Ja, ik zit natuurlijk weer dwars door je opzet heen te banjen. Ik realiseer me dat. Maar ik ben er toch nog een beetje vol van.
Eerst nog even over dat onderzoek van VNO-NCW en MKB Nederland. Want daaruit bleek ook dat 3/4 van de ondernemers zegt dat zij vooral hogere kosten en meer eisen en regels verwachten van een nieuw kabinet. En dat bedoelen ze dan niet positief manier.
Nee.
Kan je al iets zeggen na deze uitslag of een rechtskabinet met daarin bijvoorbeeld de PVV, NSC en BBB voor een andere koers zou gaan zorgen?
Ja. Nou, dat is best wel lastig. En kijk, bij Omtzigt werkt het allemaal nog zo net niet. Ik bedoel, dat is best wel een beetje een regelneef. Die wil toch van me wel dingen vrij precies regelen. Dat is ook een beetje de aard van de man. Ik denk bij BBB en PVV dat veel minder het geval zal zijn. Die staan natuurlijk heel anders. Bijvoorbeeld in de hele klimaatdiscussie. Die willen ook gewoon... die hebben vrij simpele oplossingen van hoe Nederland weer van het slot kan. Bijvoorbeeld als het gaat om een stikstofcrisis. Daarvan zal men moeten blijken of het allemaal juridisch haalbaar is. Dus ik denk niet dat ze in eerste instantie heel bang hoeven te zijn voor een enorme regeldruk of een lastendruk vanuit de PVV en BBB. Tegelijkertijd... Ja, in het verkiezingsprogramma van de PVV staat ook niet zo heel veel over de belastingen voor ondernemers. De ondernemers worden bijna niet genoemd. Er worden bijna geen woorden aan vuil gemaakt. In de PVV zeker ook wel een pro-ondernemerspartij is. Misschien niet zo per se pro-grote bedrijven, maar wel pro-ondernemers. Maar hoe zich dat vertaalt in beleid, dat is allemaal nog niet heel erg duidelijk. En ja, er wordt wel in zijn algemeen de lastenverlichting beloofd. Maar ja, hoe dat zal gaan als er op een gegeven moment de koopkracht gestut moet worden, of als inderdaad die B2-boodschappen omlaag moeten, moet ergens van worden betaald. Ja, weet je, het wordt heel makkelijk gezegd, nou, dat halen we dan bij ontwikkelingssamenwerking. De grenzen gaan dicht. Dus in de asielketen hebben we geld op te halen.
Klimaatmiljarden gaan we anders besteden.
Klimaatmiljarden, we gaan de ambtenaren ontslaan. We gaan niet meer afdragen aan Brussel. Allemaal dingen die het allemaal lekker doen in een campagne. Ja, en nu, vanaf nu is het toch de harde werkelijkheid. En die is veel weerbarstiger. Dus of die miljarden nou zomaar voor het grijpen liggen, is natuurlijk zeer een vraag. En dan moeten ze natuurlijk wel ergens vandaan gaan komen als je de begroting niet wil laten ontsporen.
De vakbonden, je noemde ze net al even. FNV is, zoals je zegt, een beetje meer... laat ik maar gewoon zeggen, woke geworden de afgelopen tijd. Met
ja, bepaalde onderdelen zeker, ja. Dat is echt wel een strijd daar intern. Ja.
Bij BNNVARA zijn ze in paniek, lazen wij donderdagochtend bij de Telegraaf. Alle medewerkers werden die ochtend uitgenodigd voor een bijeenkomst om elkaar een hart onder de riem te steken. Ja, dat bleek uit een interne mail die wij ook in de handen hadden gekregen. Ja. Denk je dat er bij de FNV de ochtend na de uitslag eenzelfde mail is rondgegaan?
Nou, als ze verstandig zijn, hebben ze niet die mail uitgedaan, want die ligt dus zo op straat. Maar ik denk dat bij een deel van de FNV, zeker bij de organisatie, wel dit sentiment wel leeft. Ook niet zo heel raar. Hè? Ook bij BNNVARA vind ik het ook niet zo heel erg raar. Weet je? Het idee was toch de afgelopen jaren dat we weer meer geprofileerde omroepen zouden krijgen, die op een bepaalde gedachtegoed waren gestoeld. Ja, dat er dus omroepen zijn die zich gewoon qua identiteit minder verwant voelen met de PVV, is ook logisch, want daarvoor zijn ze in het leven geroepen. Het werd ook wel een beetje aan, dan ligt die e-mail op straat, dan klinkt het ook een beetje, wordt het ook een beetje lacherig van, maar ja, weet je, de voorzitter van de FNV, Ture Elsinga, is een SP-man. Hij heeft ook voor de SP in het Senaat gezeten. Sociaal-economisch zit de SP natuurlijk ook dicht bij de PVV.
Is toch ideologisch gezien ligt dat dicht bij elkaar.
Ja, maar je ziet natuurlijk dat bij de vakbond, zeker bij bestuurders, speelt internationale solidariteit ook altijd een grote rol. Die zitten op een aantal thema's ook wel echt wel heel anders in de wedstrijd. Ja. Maar die moeten zich verhouden tot hun gewone leden. Die natuurlijk wel degelijk ook de zorgen delen die ook gedeeld worden door heel veel kiezers die nu op PVV hebben gestemd. Ja. En nog even los van die radicale elementen, of extreem zo je wilt. Het is ook gewoon een feit, en dat ziet men bij in de werkgeversorganisatie natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk heel veel crises, hebben zich opgestapeld de afgelopen jaren. We hebben meermaals over gehad, van stikstof, woon, toeslagenproblematiek en tal van in de gezondheidszorg grote problemen die gewoon domweg niet zijn opgelost en maar ook geen begin van een oplossing is. En ja, dat je dan na twee van dit soort coalities, de vierde coalitie van Rutte alweer, met twee van dit soort kabinetten over met CDA, D66 en ChristenUnie, op een gegeven moment iets radicaal anders wil, in ieder geval een deel van het electoraat, is ook wel begrijpelijk. En als iemand dat gewoon goed verwoordt, wat Wilders dus heeft gedaan, dan gaat daar de stem heen. En dat is het soort zorgen waar bij de vakbond zich natuurlijk ook om ze bekommeren.
Nee, zeker. En natuurlijk, iedereen kan ook wel de lijn volgen dat als de aarde onleefbaar wordt, dan kan je ook niet lekker ondernemen. Dus in die zin ligt het klimaatbelang ook wel, is hetzelfde belang als van de bonden ook.
Ja.
Dan kan je ook geen geld verdienen. Maar je zou kunnen zeggen van ja, als de vakbond daar zij aan zij met Extinction Rebellion bij de A12 staat en Extinction Rebellion bemoeit zich vervolgens ook met de oorlog van Israël tegen Hamas en staat een soort radicale decolonisatie voor. Nou, ga maar door. Misschien is de vakbond ook wel iets te veel afgedreven van waar het in de kern om zou moeten gaan.
Dat denk ik wel. Bij de vakbond moet het gaan over werk en inkomen. Simpel is dat. Maar dat is een richtingenstrijd binnen vakbonden al een aantal jaar.
Ja.
Met Tuur Elsinga is er destijds een voorzitter gekozen die vooral ook dat wil. Maar die wel ruimte laat voor andere bestuursleden die er iets anders in staan. Maar zeker, ik heb in de loop van de afgelopen jaren voldoende mensen gesproken. Ook tot in het bestuur aan toe van mensen die echt wel zorgen maakten over het feit dat de FNV zich op, in ieder geval sommige FNV-bestuurders zich steeds politieker gingen uitspreken en uitlaten. En ook zo'n voorman die zit het ook een beetje dubbel in met die klimaatdemonstraties. Ja. En dan vervreemd je natuurlijk ook weer van een deel van je achterban. Die zegt van ja, maar het gaat het eigenlijk gewoon om werk en inkomen. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, de route die gekozen is ja, we gaan ook met Extinction Rebellion gaan we ook demonstreren. Want wij doen het voor de groene banen. Dus ja, dat is dan is het dus alsnog werk en inkomen. Ja, dat is, nou goed, we hebben niet voor niks. Onlangs hebben we ook in de krant gehad met een interviewtje hierover. Van ja, is dit nu wel de plek waar een vakbond thuis hoort? En je hebt ook al gezien dat bijvoorbeeld de ondernemingsraad van Tata, waar we het vorige week over hadden, ja, op sommige momenten in het recente verleden ook heel anders instond dan de FNV. Ja, als de FNV natuurlijk vooral in die klimaathoek gaat zitten, maar vertegenwoordigt ook Tata-werknemers, die denken van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het gaat om mijn werk bij dit extreem vervuilende bedrijf. Hallo, help me daar in eerste instantie mee. In plaats van te gaan zitten pleiten voor het afschaffen van die subsidies. Want dan vertrekt dit bedrijf, ben ik mijn baan kwijt.
Ja.
Ja, dus in die zin heeft de FNV zich ook wel een beetje in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Ja. En ze zullen nu moeten kiezen als hun politieke bondgenoten allemaal in de oppositie zitten zometeen. Wat ga je dan doen? Ga je dan aanhaken bij Timmermans en bij Jesse Klaver? Of ga je toch proberen zaken te doen met dit kabinet? En wat we ook nog niet weten, is hoe dit, nou, we hebben het over het kabinet, dus het is nog allemaal onlang niet, maar hoe deze potentiële rechtse coalitie, hoe die zich überhaupt verhoudt tot de polder. Trekken ze zich überhaupt wel iets aan van polderakkoorden? Vinden ze het belangrijk? Nou, Omtzigt liet in zijn verkiezingsprogramma al doorschemeren dat hij bijvoorbeeld het gebied van de arbeidsmarkt helemaal niet zoveel boodschap heeft aan een groot arbeidsmarktakkoord van de SER. Nou, dat klinkt allemaal super institutioneel, maar dat is voor die mensen die in de SER zitten, lees werkgevers en vakbonden, ongelooflijk belangrijk, want dat is de plek waar compromissen worden gesmeed. Ja, als die nieuwe politiek van straks geen boodschap heeft van dat soort compromissen, ja, dan wordt het wel een lastig ding hoor voor werkgevers en vakbonden.
Ja. Overigens moest ik ook nog wel gniffelen hoor. Om die mail van BNN varen. Maar ook omdat er dan een hele rits aan dingen wordt opgenoemd. Waarom ze in paniek zijn. Maar dat eindigt dan met van de PVV wil ook een onafhankelijke publieke omroep schrappen.
Ja.
En daar komt de aap natuurlijk uit te maken.
Ja, daar gaat het natuurlijk om. Nou, en daar is het hun belang. En dat is ook prima. Ik bedoel, het is ook niet zo gek dat ze in het geweer komen daartegen. Ik bedoel, ik zou ook niet zo enthousiast worden als er geschrapt wordt in de publieke omroep. Maar goed,
ik wel.
Ik weet het. Dus daar zijn mijn meningen bij ons ook enigszins over verdeeld. Dus ik ben een trouwe kijker van de publieke omroep. Dus ik zou dat zonde vinden. Maar het gaat ook wel een beetje om op welke manier overigens. Hè. Bedoel, we hebben ook al eerder natuurlijk een wat guurder klimaat gehad voor de publieke omroep en ook voor cultuur. En als dat een soort van een sentiment, een bijna haatdragend sentiment is tegen een soort linkse kliek bij de omroep en bij de cultuur.
Ja.
Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Als je daar gewoon op redelijke argumenten zeggen, ja jongens, er wordt geld verkwist, dat kan een beetje minder. Nou, dan heb je in ieder geval een gesprek.
Dat wordt ook altijd wel heel erg gretig geframed hoor, door de publieke omroep in allerlei publiekscampagnes. Die draaien het dan ook heel erg van dat ze gehaat worden en ze moeten verdwijnen. Het moet
we hebben ook gehad dat VVD'ers die vonden zaklopen net zoveel cultuur als Nationaal Ballet. Weet je, ja, daar zak mijn broek echt vanaf. En Halbe Zijlstra, die was meer van Metallica dan van een mooi klassiek concert. Dat mag, smaken verschillen. Maar bedoel, als dat de mate dingen ineens wordt, dan denk ik van oei, dat vind ik wel. Daar zou ik niet vrolijk van worden als dat de teneur gaat worden.
Metallica heeft ook een album opgenomen samen met een orkest trouwens.
Ja, maar dat mag dus niet meer dan.
We gaan het zo nog even hebben over Europa en onze internationale uitstraling. Maar zullen we het eerst nog even over de pensioenen hebben? Want toch een belangrijk thema waar we het ook hier vaak over hebben. Het nieuwe pensioenstelsel is natuurlijk door de Tweede en Eerste Kamer. Nu lees ik in het PVV-verkiezingsprogramma dat Wilders de wet toekomstpensioenen wil terugdraaien. Ja. Kortom, een dikke streep door het nieuwe pensioenstelsel. En ook Omtzigt is een groot criticaster van dat nieuwe stelsel. Hoe denk je dat Koolmees en Schout hebben geslapen de afgelopen nacht?
Ja, hun levenswerk. Ja, dat wordt wel. En weer opnieuw Turelsen gaan. Bedoel, de FNV-voorzitter. Doet zich helemaal de oren uit zijn nek. Hoe zeg je dat? De blaar op zijn tong heeft
gepraat. Ja.
Heeft gepraat om dit akkoord erdoor te krijgen. Dus hier zit heel veel bloed, zweet en tranen van heel veel mensen op. Uit middenpartijen en uit de polder.
Mm-hmm. Maar toch, jij hebt ook kritiek op dat nieuwe stelsel. En Omtzigt heeft daar ook veel kritiek op.
Ja.
Het maar.
Nee, zeker. Ik ben heel benieuwd. Ik zag dat het vakblad Pensioen Pro had al uitgerekend dat het echt een kamermeerderheid is voor het terugdraaien. Dan ga je natuurlijk wel wat verder dan deze mogelijke nieuwe coalitie. Want de VVD wil gewoon wel door. Dus dan kijk je ook even buiten de VVD. Dan ga je gewoon zeteltjes tellen van alle kritische partijen. Het gaat natuurlijk vooral om of dit iets is wat geregeld gaat worden in het regeerakkoord. Is de VVD op een manier bereid om het wetsvoorstel waar zoveel prestige inmiddels in zit, en wat echt al door de Eerste en Tweede Kamer is, waar de pensioenfonds zich al op voorbereiden, om dan daar nog een stap terug te zetten? Nou, Omtzigt heeft ervoor gekozen om in zijn verkiezingsprogramma om niet de hele wet te willen terugdraaien. Maar die zegt van nee, we willen de pensioendeelnemers een keuzevrijheid geven of hun pensioengeld wordt overgeheveld van het bestaande contract naar het nieuwe contract.
Dus dan mag je eigenlijk kiezen, ga ik mee in het nieuwe systeem of blijf ik bij het oude?
Ja, en aanvankelijk wilde hij een soort individueel kiesrecht of instemmingsrecht. Omdat het toch wat onwerkbaar dreigt te worden, is het meer collectief. Dus dan moeten alle pensioendeelnemers van een bepaald fonds, ze moeten dan in een soort enquête of een peiling zeggen, wij zijn er wel of niet voor dat ons pensioengeld wordt overgeheveld. En als dan de meerderheid dat niet wil, dan blijf je met twee systemen. Je wordt wel verplicht om aan het nieuwe stelsel mee te doen, maar dan blijven alle opgebouwde rechten in het oude stelsel. Wat ik overigens heel erg zuiver vind en veel logischer. Want je hebt eenmaal een contract gesloten. En ik vind het logisch dat mensen daar ook zeggenschappen over krijgen. Maar de PVV wil natuurlijk helemaal terugdraaien, helemaal afschaffen. Nou, ik weet, het kan theoretisch, kan het allemaal. Ik zie dat niet zo heel snel gebeuren, maar dat het onderwerp pensioen onderdeel gaat worden van het regeerakkoord en dat daar op een of andere manier stappen terug worden gezet. Dat lijkt me, als dit de coalitie zou gaan worden in de komende tijd, lijkt me dat onvermijdelijk. En dat is natuurlijk wel, of ik daar dan weer zo heel blij mee ben, met ondanks al mijn kritiek. Ik denk, dan stort je alles ook weer in onzekerheid voor heel langere tijd. Maar ik vond het pensioenstelsel uiteindelijk geen schoonheidsprijs verdienen. Dus als je die keuzevrijheid zou inbouwen, zou ik al heel wat vinden. Maar dan kom je bijvoorbeeld ook weer bij Europa. Ik weet in jouw
We kunnen het bruggetje meteen maken.
Ja, opzetten mag ik het er nog niet over hebben.
Want er is enige druk ook uit Brussel, hè?
Ja, zeker. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dus een kleine illustratie van hoe ver ook de Europese inmenging gaat. En dat is het type inmenging waar volgens mij zowel Omtzigt als BBB als PVV echt helemaal niks mee hebben. Omdat de pensioenwet, de invoering van de pensioenwet en de overgangsperiode, wat is uitgesteld en verlengd door minister Schouten, dreigt wij de voorwaarden niet te halen die verbonden zijn aan het incasseren van een paar miljard aan corona-herstelgeld. Nou, dat is dat hele grote herstelfonds. Ik geloof 350, 360 miljard zit erin. Het grootste deel gaat er niet naar Italië en een stukje gaat naar ons. Maar dan moet je wel voldoen aan alle hervormingsafspraken. Italië moet dat, wij moeten dat ook. Wij hebben gezegd, we zijn van plan om ons pensioenstelsel te hervormen. En dan zegt Brussel, hartstikke goed gedaan, jochie. Als jullie dat fixen, dan krijgen jullie zoveel miljard.
Ja, maar dan wel voor 2026.
Ja, voor 2026. En toen is opnieuw gesprek geweest met de commissie. Nou, toen kwamen nog beantwoording van Kamervragen toevallig deze week daarover binnen. Klopt het, dat is beloofd aan Brussel, dat in 2026 wel pak en beet 2/3 van de pensioenvermogens al overgeheveld gaan worden. Dus dat is precies hetgene wat Omtzigt als keuzevrijheid wil geven aan de pensioendeelnemers. Dus inmiddels hebben we ons als Nederland gecommitteerd aan Brussel, niet alleen voor die hervorming, maar ook voor het feit dat op een zeker moment wel zichtbaar moet zijn dat 60% van alle pensioengeld ook echt overgeheveld wordt van het ene contract naar het andere contract. Dat betekent dat als je daar stappen terug in gaat zetten, moet je opnieuw met Brussel in gesprek of je raakt gewoon dat geld kwijt. Nou, het is een ik denk dat nu op dit moment van mensen daarna denken, nou, dat zijn details, dat zien we later wel. Maar het is wel een voorbeeld van hoe vergaand de inmenging is van de Europese Commissie al is in nationaal beleid. Als de teneur wordt, dat willen we allemaal niet meer, moet je op heel veel van dat soort fronten moet je terug gaan vechten. En dat vind ik ook nog wel een spannende. Want ja, je kan van Wilders een hoop zeggen, maar erg Europa-minded is hij in ieder geval niet.
Nee.
En ook Omtzigt is best wel kritisch over afstaan van soevereiniteit. Dus daar komt echt een nieuwe verhouding tot Europa gaat eruit komen.
Ja, ja. Nou, we hebben in ieder geval in meerderheid gekozen voor een meer eurokritische koers als kiezers,
ja.
Toch?
Ja, of dat de motivatie was voor deze stem is natuurlijk weer een tweede. Maar dat is wel de uitkomst. En met PVV die voor een nexit is en die geen rondpompen van geld meer wil. Dat we garant staan voor geld naar Italië, dat willen ze allemaal niet meer. Dus goed, dat kunnen ze natuurlijk niet allemaal in één keer regelen. Maar de teneur is natuurlijk duidelijk. En nou, ook de NSC van Omtzigt is ook veel kritischer op de Europese Unie. Nou, in december is er een top waar Mark Rutte nog heen mag als vertrekkend premier en iets mag gaan vinden van de mega-uitbreiding met allerlei Balkanstaten die op stapel staat. Ja, die zal ook wel bevraagd worden van wie gaat daar komen bij jullie en welke wind gaat daar waaien. Dus wij krijgen in Nederland of onze eigen Orbán of onze eigen Meloni, zoiets. Dus daar moet ook een gegeven moment in de komende tijd een soort koers en een geluid ingekozen gaan worden bij een Orbán, die natuurlijk heel vaak echt gewoon recht tegen de rest van de EU ingaat en gewoon echt zijn eigen plan trekt. Versus een Meloni die van Italië, die heel eurokritisch is, maar uiteindelijk wel gewoon meedoet aan het systeem en aan het spel. Dat is ook even de vraag, hoe gaat dat spel dan straks gespeeld worden?
Nou, we weten natuurlijk ook helemaal niet of Wilders ook echt premier wordt.
Nee.
Überhaupt niet of hij ook in een coalitie komt. Dat moet allemaal nog maar blijken. Jij hebt lang in Brussel gewerkt en gewoond ook. Toch zijn ze daar wel wat gewend.
Ja, zeker.
Eurokritische premiers en eurokritische kabinetten. Sterker nog, als je nu kijkt in de rest van Europa, dan waait er toch ook wel een wat meer eurokritische en wat rechtsere wind in heel veel landen.
Zeker. En in die zin is het natuurlijk best wel heel wonderlijk dat je natuurlijk ziet dat desondanks, ondanks dat die eurokritische krachten in alle landen zijn opgekomen, dat desondanks de macht en de invloed van Brussel groter en groter en groter wordt.
Ja, het antwoord van Brussel op eurokritisch geleid is vaak meer Brussel.
Ja, meer Brussel. Dat is in ieder geval voorlopig de uitkomst. En dat is zowel geografisch, dus in het aantal lidstaten, wat volgens de Europese Commissie flink moet worden uitgebreid. En misschien ook volgens sommige lidstaten. Maar ook in zeggenschap. En dat gaat steeds verder en verder. Dus dat is best wel wonderlijk eigenlijk. Ja. Dus op een manier kapselen ze tot nu toe die eurokritische geluiden ook in. En op zich is het ook wel goed dat ook die eurokritische geluiden, als daar de heel kritische regeringsleiders zijn, dat die ook gewoon een plek en een rol krijgen daar aan tafel en daarover mee kunnen praten. Maar op een gegeven moment begint de stemverhouding natuurlijk echt wel een beetje te veranderen. Ik vond het dus wel heel wonderlijk. Nou, Alexander Bakker, onze correspondent daar, heeft natuurlijk onlangs over geschreven wat de ideeën zijn over de uitbreiding die bij de Europese Commissie leven. Nou, dat zou echt een toetreding zijn van een aantal landen in binnen de EU. Dus wat is het? Ik zoek even bij. Er wordt natuurlijk over Oekraïne natuurlijk gesproken, Moldavië en Bosnië-Herzegovina. Die zijn al kandidaat lid. En daar zou je dan echt serieuze stappen in moeten gaan zetten om die richting toetreding. En een land als Georgië zou dan kandidaat lid moeten gaan worden. Die gaan dat in het begin van het proces. Ja, ik moet alweer heel wat denken aan die periode 2004-2007... toen ook enorme massa's Oost-Europese lidstaten naar binnen hebben gehaald. Ja, ik vind niet dat de EU er nou heel veel bestuurbaarder op is geworden en dat de financiële afhankelijkheden nou lekker zitten, zeg maar. Ik bedoel, je haalt doorgaans steeds meer wat armere landen erbij. Ja, dat zet die solidariteit steeds verder onder druk. Dat roept ook het eurokritische geluid ook in heel veel lidstaten natuurlijk gewoon op. En daar zal een nieuwe coalitie ook iets van moeten vinden. Ik denk in ieder geval niet dat een nieuwe coalitie, als het inderdaad over rechts gaat, à la Sigrid Kaag de vrienden in Spanje zoekt bijvoorbeeld, zoals Sigrid Kaag heeft gedaan. Dat zou toch meer à la Wopke Hoekstra zijn en Jan Kees de Jager. Weet je, dat we weer bij de vrekkige vier horen. En ja, dat is toch een beetje ons natuurlijke habitat. Ik denk dat we die hoek weer heel snel op gaan zoeken.
Ja, dat klinkt mij dan toch wel aanlokkelijk in de oren. Ja. Ik denk dat ze bij Otto Workforce trouwens wel blij zijn als dat soort landen erbij komen. Want dat zijn weer hardnodige arbeidskrachten die er aan de slag.
Nou, dan zie je dus dat de ondernemers natuurlijk weer andere belangen hebben. Kijk, het ging in de verkiezing natuurlijk heel veel over asiel en over vluchtelingen. Maar je ziet natuurlijk aan de werkgeverszijde is het natuurlijk enorm belang bij open grenzen. Want die zeggen dat bijvoorbeeld arbeidsmigratie gewoon onvermijdelijk is. Nou, daar zit Omtzigt ook al veel kritischer in. Je kwam natuurlijk met zijn plafond voor het totaal aantal migranten, inclusief arbeidsmigratie. Dus die gooit het allemaal op één grote hoop. Nee, je ziet zeker, zo'n uitzendorganisatie, maar gewoon tal van werkgevers. Nou, er kwamen ook al berichten binnen van de glastuinbouw, het Westland, waar heel veel PVV-stemmers zitten. Maar tegelijkertijd de ondernemers in de glastuinbouw, die zien, hallo. Die bijstandstrekkers van ons, die willen niet. Dus wij trekken mensen aan uit Oost-Europa.
Daar zie je die belangen natuurlijk heel mooi botsen.
De botsetting enorm.
Tussen de mensen die daar geen woning kunnen krijgen en de ondernemers die dankbaar gebruik maken van die arbeidskrachten.
Ja, dus in dat debat is natuurlijk volop gaande. Hebben we wel of niet arbeidsmigranten nodig in de toekomst met enorme krapte op de arbeidsmarkt? Ja, weet je, de partijen die nu mogelijk gaan formeren, die willen ook dat de gezondheidszorg goed loopt en georganiseerd wordt. In de zorg lopen we natuurlijk ook volop aan tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Dan als je dan zegt, de grens moet eigenlijk idealiter dicht of zo goed als dicht. Ja, dat gaat dus niet alleen maar om vluchtelingen. Dat gaat dus ook om mensen die mogelijk kunnen gaan werken. En dat zal heel erg moeten blijken of daar echte compromissen uitkomen of toch vrij hardline-achtige nieuwe afspraken. Nou, en dat zal natuurlijk in het hele Brusselse debat natuurlijk ook wel een rol gaan spelen. Want voor migratie zijn we natuurlijk ontzettend afhankelijk van de Europese Unie.
Ja, nou, misschien dan nog tot slot. Je noemde net ook al even die handelsmissies. We weten van Rutte dat hij onvermoeibaar de belangen van het Nederlands bedrijfsleven altijd behartigt over de grens. Ook niet bang om iemand als toenmalig president Trump tegen te spreken in het Witte Huis. Ja, wat zou een premier Wilders betekenen voor de internationale uitstraling van Nederland?
Ja, je ziet wel de internationale pers die heeft natuurlijk echt wel een andere reactie dan voor mij de nationale pers. Die zien natuurlijk vooral het lijntje van Boris Johnson, Trump, Orbán, Wilders.
Ook geen conventionele types?
Nee, terwijl wij misschien zeggen van hallo, maar zo'n mafklapper is het nou ook weer niet. Ik bedoel, dus wij zien natuurlijk wel, van binnenuit zien we natuurlijk wel ook wel de nuances en de verschillen. Maar het buitenland zal hier toch wel wat gekker tegenaan kijken. Tegelijkertijd, we zeiden net al, er zijn al meer landen geweest waar ze toch op een gegeven moment ook echt wel radicalere politici aan de macht hebben gekregen. Waar gewoon het electoraat zich gewoon zo uitspreekt. En als die de onvrede vertolken, dan heb je het er maar mee te doen. Dat is hoe democratie werkt. Dus en alles zie je natuurlijk dat Wilders ook wel al een beetje de verzoenende toon zoekt. En ook wel begrijpt dat hij niet ineens kan zeggen, ik gooi de grens allemaal dicht. En al die stoere taal van voor de verkiezingen. Ja, die zal in de komende tijd echt wel anders gaan worden. Dat is onvermijdelijk.
Ja. Hij wordt in het buitenland ook veel vergeleken met Donald Trump nu.
Ja.
Ik weet nog van de eerste toespraak van Donald Trump na zijn verkiezingswinst was ook heel erg verbindend. Ja, hij bedankte zelfs de familie Clinton nog.
Ja. Ja, maar dat was ook de laatste verbindende
vraag. Daarna was het wel voorbij. Ja,
maar ik heb wel het gevoel, ik ken Trump niet persoonlijk.
Althans, maar verbindende woorden.
Ik heb wel het gevoel dat er wel een heel groot verschil zit. Ik bedoel, Trump was echt echt wel meer een outsider. Ook voor de Republikeinse Partij. Die kreeg ook een beetje zo'n koekoeksjongen in zijn midden. En dat heeft ook daarvoor verdeeldheid gezorgd. Geert Wilders is natuurlijk echt een insider. Ik geloof dat een langzittende Kamerlid. Zit 25 jaar. Komt uit de VVD. Is inmiddels al heel lang geleden. Maar hij kent heel het spel. En die speelt het spel ook volgens de regels van het spel. Tot nu toe. En juridisch heeft hij me allemaal voorstellen die voor me niet kunnen. Maar verder weet hij precies hoe het gaat. Dus hij is ook, voor zover ik kan zien, on speaking terms met ongeveer iedereen. Het is niet een of andere clown of iets dergelijks. Absoluut niet. Alleen, goed, hij heeft gewoon bepaalde standpunten en hij heeft ook zijn kiezers iets beloofd. En daar moet hij natuurlijk iets mee. Maar het is niet zo dat ik kan me niet voorstellen dat hij ook ineens helemaal rare en radicale dingen gaat zitten roepen als het gaat om het landsbelang, als het gaat om het gesprek met een werkgeversclub of. Ik neem aan dat met zijn programma in mijn achterhoofd, dat hij, als hij op een Brusselse top zou zijn, dat hij natuurlijk wel gewoon stevig zegt waar het op staat. Maar ja, dat deed Wopke Hoekstra en soms Mark Rutte ook wel. Mark Rutte was ook heel lomp. Die zei van we gaan over begroting onderhandelen. Ik neem gewoon even de biografie van Mozart, was het geloof ik, hè? Neem ik mee. Of wie was het?
Ja, volgens mij niet Mozart. Maar
iets anders. Maar in ieder geval, ik heb een lekker dik boek bij me. Ik ben weer vergeten welk het was. En ik kom hier de tijd al door. Ja, dat werd er sommigen ook als een beetje lomp ervaren. Ja, daar heeft hij wel een patent op. En dat kan soms ook misschien wel behulpzaam zijn. Om gewoon even duidelijk te maken. Ja, jullie, het is allemaal leuk en aardig, maar...
Ik zit dan wel te bedenken welk boek Wilders mee zou nemen. Misschien iets van Anton Pieck of zo.
Ja,
als Efteling-fan.
Dus ik weet niet. Maar ja, het is wel oprecht. Maar ja, weet je, ik wil niet meteen meegaan in het idee dat, weet je, dat we aan de rand van de afgrond staan of iets dergelijks. Ik denk dat het belangrijkste is, dit is de uitslag. Er zijn allerlei zorgen en onvrede hebben zich geuit via deze stem. Ja, dat geeft dus ook gewoon een hele grote opdracht aan de politiek. En dat is eigenlijk belangrijker dan al het andere. En dan is het de vraag of allerlei belangenorganisaties ook zo'n eventuele nieuwe coalitie zover krijgen om onder aandacht te brengen. Dat het wel belangrijk is om met een open blik naar het buitenland te kijken. Dat we internationaal op de kaart blijven staan. Dat we ons niet gaan isoleren. En dat zal allemaal nog moeten blijken. Want we zitten inderdaad vlak na de uitslag. Het is allemaal nog als. Maar dit zijn wel de zorgen die natuurlijk wel bij heel veel meer gevestigde organisaties en partijen natuurlijk wel door het hoofd spelen. Van oei, hoe staan we erop? Maar we zijn niet het eerste land waar de kiezer zo heeft gesproken. En op deze manier de zittende macht zo'n afschaffing heeft gegeven. Het is eerder gebeurd. Het lijkt een beetje op Brexit. Hè? Het lijkt een beetje op Cameron. Die erop gokte met, weet je, als ik nou die Brexit referendum doe, dan gaan ze op mij stemmen. Een beetje à la Jezielkes.
Die zegt ik
van, weet je wat, ik maak PVV salon vee. Als je op mij stemt, krijg je PVV cadeau. Het is precies andersom gelopen. Dus dat is toch wel heel erg interessant. Het is eigenlijk een ontzettende misrekening van het ongenoegen wat er ook onder haar achterban heeft geleefd blijkbaar.
Ja, tot slot dan, de rondvraag. Had je er nog tijd voor gehad, Martin?
Ik wou niet zeggen, heb jij nog iets anders gedaan dan voor de tv zitten en hard werken?
Nou, nauwelijks. Nou, er was me wel één ding opgevallen. Weet jij wat een Bombycilla garrulus is?
Het klinkt als een dier.
Jazeker.
Ja.
Het is een pestvogel.
Oh,
nee, ik moest ook aan jou denken, want in Hoorn wemelde het begin deze week van de vogelaars en hobbyfotografen.
Oh,
omdat
er in
een woonwijk zich twee pestvogeltjes hadden verschanst.
Die zien niet zoveel.
Nee, een bijzonder tafereel. Ja. Want ze leven vooral in het noorden van Rusland en Scandinavië.
Ja.
Maar er zijn dan kennelijk daar momenteel te weinig bessen.
Oh ja, waardoor ze hier halen. Gelukszoekers.
Daar zitten, ja. Ja. Dat moet ze straks ook allemaal aflopen. Ja.
Afschieten bij de grens. Ja.
Nee, er was onze correspondent Robert Vinkenborg, what's in the name, die sprak een van die vogelaars. En die zei, nou, het is alweer 14 jaar geleden dat ik hier voor het laatst een pestvogel had gezien.
Ja.
Maar ben jij wel eens speciaal voor een vogel afgereisd naar een gebied?
Nee, dat heb ik dat heb ik nooit gedaan. Nee. Ja, dat is echt een heel specifieke... Een subscene van de vogelaars. Hè?
Jij bent dus, jij gaat naar gebied en als je dan toch bent, dan neem je verrekijker mee in je boekje. Dan,
dat doe ik niet. Ja, ik ben ook dus niet zo'n verzamelaar, maar een deel daarvan doet het inderdaad wel. Ja, dus, maar die gaan dan massaal, trekken dan uit.
Ja.
Ja, nee, maar dan moet je ook wel heel veel tijd hebben. En dan moet je in allemaal van die appgroepjes zitten. En dan moet je, als het bericht binnenkomt, moet je meteen gaan. Ja, nou, ik heb het één keer wel trouwens gedaan, bedenk me nu ineens. Ik twijfel een beetje. Maar dat was vrij makkelijk. Een paar jaar geleden toen de flamingo's zaten bij Durgerdam. Toen ben ik wel geweest, ja.
Okay, ja.
Maar niet helemaal dit sentiment. Maar gewoon, weet je, dat is wel bijzonder te zien. Toen ben ik twee avonden achter elkaar geweest. Met mijn kinderen meegenomen. Dat was heel bijzonder.
Ja.
Maar ik ga niet allemaal van die vogeltjes achterna.
Nee. Nou, wij hadden dit verhaal maandag. En in het verre verleden werd de pestvogel gezien als de brenger van onheil. Vandaar ook zijn naam las ik bij de vogelbescherming. En weet je hoe de pestvogel eruit ziet? Een hele opvallende, hoge gekleurde kuif.
Ja, een kuif, hè? Ja,
ik ben zeker niet in paniek. Maar ik zie toch enige parallellen met de verkiezingsuitslag.
Niet geblondeerd.
In de beleving van sommige mensen.
Ja, ja, precies. Ja, nou ja, ik was vooral inderdaad ook gewoon met nieuws bezig. Maar afgelopen weekend hebben we voor het eerst een voorbereiding getroffen voor de schoolkeuze voor onze jongste. En we waren op de scholenarena.
Oh, maar wacht, jij woont in Amsterdam. Dus dat betekent dat de jongste over een jaartje of 10 ook naar die school moet.
Nee. Hij zit nu in groep 8 en hij moet volgend jaar naar de brugklas. Maar dan moet je op een gegeven moment in maart of april, ik weet niet precies wanneer, moet je een top 12 inleveren. Top 12 van de scholen.
En die gaan jullie allemaal bezoeken?
Dat wordt wel aanbevolen, ja. De vorige, mijn dochter, die toen was het corona. En dat was ook heel verdrietig. Toen konden die scholen niet in. Maar het grote voordeel was dat alles online kon. Dat is natuurlijk een slap aftreksel van een echte scholenbezoek. Maar dat scheelt natuurlijk wel heel, heel veel tijd. Dat was heel efficiënt. En ik vond het toen al heel veel tijd kosten. En nu moet het allemaal naartoe. Maar goed, de aftrap was afgelopen zaterdag. De scholenarena in een grote hal in Amsterdam-Noord. presenteren. Alle scholen zich in kraampjes en steentjes.
Zo makkelijk. Dan kan je er wel meteen 12
ja, pakken. Dan heb je wel een eerste idee. Maar er wordt al gezegd, je moet ook even naar binnen. En de sfeer, een beetje de sfeer proeven in een school. En dan denk ik, dan gaan we dat hele systeem weer in. Met die lotingen. Een top 12, jongen, dat is echt afschuwelijk. Ik bedoel, om een top 12 te kunnen maken, moet je eigenlijk naar meer dan 12 scholen. Bedoel,
ja,
nee, om te weten wat er, waarom dat er eentje misschien ook afvalt. Maar goed, dankzij, dit is nu nummer 2 die gaat, dus we weten al iets. Dus dat scheelt al wel. De vorige keer waren we helemaal totaal no-no's in de wereld van de middelbare scholen. Dus we weten al iets. Maar ja, dat is het lot van als je in zo'n grote stad zit en je zo'n loting moet ondergaan. Maar goed, het overleven ook alweer.
Martin, ik dank jou en ik zeg tot de volgende.
Tot volgende week.